Dames en heren, namens de familie mag ik u welkom heten. Voor zover u dat niet heeft gedaan, wil ik u verzoeken uw mobiele telefoon uit te zetten. En ik wil u graag vragen om te gaan staan.
Psalm 116, vers 1, 3, 4 en 11. Laten we dat staande zingen. Lieve mama, Henriette, Els, Jessica, Heidi, Dorrit, Bram, schoonzoon, schoondochter, kleinkinderen, achterkleinkinderen, andere familie, vrienden, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dankdienst voor het leven van Bram van Dijk. Vandaag vieren we het geschenk van zijn leven en brengen we ons verdriet voor God omdat we afscheid van hem moeten nemen. Zojuist hebt u Bram binnengedragen zien worden door zijn kinderen en door Celia zijn vrouw. En we denken in deze samenkomst ook aan hun kind dat hier niet bij kan zijn, Monica, die in hetzelfde graf ligt waar Bram haar vader straks bijgezet zal worden. Bram ligt, zoals hij wilde, in een eenvoudige houten kist. Hij werkte zijn hele leven in de houthandel. En hij drong erop aan, maak er iets eenvoudigs van. Het gaat niet om mij. En dat zien we ook in het bloemstuk op de kist. Dat is gemaakt door Heidi en Kees van Laar. Pa, Bram, wilde dat de kleuren iets vertelden. We zien zwart geblakerd hout, de kleur van dood en zonde. We zien wit, de kleur van leven en vergeving en licht. We zien rood, dat verwijst naar het bloed van Jezus, die ons brengt van dood naar leven, van zonde naar vergeving. En grijs, een kronkelend grijs touw als symbool voor de weg die het leven met Jezus vaak is. Zelfs als we mogen weten leven ontvangen te hebben en vergeving, dan is het toch vaak vallen en opstaan. We mogen langzaam bijkleuren van zwart naar wit. En elke dag hebben we het rood nodig. En dan ziet u nog bessen, want Bram maakt graag wijn. En dat deed hij van bessen. Op de kist, bij de kist ligt ook de Bijbel, die Bram, toen hij het nog kon, elke zondag meenam naar de kerk. En hij zei erbij, het woord overlijdt nooit. Alles vergaat, wij ook. Maar Gods woord, zijn belofte, is eeuwig. En kan ons in eeuwigheid troosten, bemoedigen en leven geven. Zo wilde Bram, onze man, vader, schoonvader, opa, overgrootopa, vriend en broeder, binnengedragen worden als de getuige die hij altijd is geweest. Heidi zal nu de kaars aansteken als symbool van Gods aanwezigheid in ons midden. Laat het licht van die kaars, laat Gods licht ons verlichten in ons verdriet en vooruitwijzen naar de blijdschap die komt. Laten we bidden. Goede God, trouwe God, Vader in de hemel, onze Vader. We danken u voor het leven van Bram. Zelfs als we hier als verdrietige mensen zijn, die afscheid moeten nemen van een vader, van een man, opa, overgrootopa, die eigenlijk nog helemaal niet gemist kan worden. En die een gat achterlaat in ons midden. Bedank u dat u zelf dat gat wilt vullen met herinneringen, met het getuigenis vooral dat Bram, onze vader en schoonvader, zijn hele leven gaf. Bedank u dat het woord nooit sterft, zoals Bram het zelf zei. Ik mag overlijden en vergaan, maar dat woord, die belofte, zal altijd er zijn, van generatie op generatie. En die belofte trekt ons voort naar uw toekomst. We bidden, geef ons vandaag een glimp van die toekomst. Waar Bram alleen mag zingen, alleen mag zijn. Troost ons vandaag. Geef ons uw vrede. We bidden dat in het bijzonder voor Celia zijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma. Geef haar kracht, geef haar troost, hoop op uw toekomst in al het verdriet. Wees zelf in ons midden, met uw woord en uw geest. En spreek ons aan, in ons diepste wezen. Wij bidden dat in de naam van uw Zoon, onze Heiland. Amen. De liturgie is helemaal door Bram van Dijk zelf samengesteld. En het volgende lied dat we gaan zingen, heeft hij heel bewust ook willen laten zingen als een woord en een antwoord, zo gezegd. Psalm 42, vers 1, verwoordt de klacht, het verlangen. Psalm 103, vers 2, is het antwoord daarop. En we gaan dat nu zingen. Celia, de vrouw van Bram, zal nu wat zeggen. Zal ik hem voor je houden? Hou maar vast.
In zijn wijsheid heeft de Heere twee soorten mensen geschapen. Mannen en vrouwen. Eerst de man en later uit de rib van Adam zijn vrouw Eva. Want de Heere vond het niet goed dat de man alleen was. Er was ook nog een gebod bij. Gaat heen en vermenigvuldig u. Daar mochten wij uit genade gehoor aan geven. Bram en ik zijn uit liefde getrouwd. 7 kinderen hebben we gekregen. Ons 5e kindje nam de Heere weer bij zich. Die was ziek en gebrekkig. Daar kon hij zelf beter voor zorgen. En zoals een mevrouw in het ziekenhuis zei, de Heer heeft ook kindjes rond zijn troon nodig. Bram en ik hebben geprobeerd de kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. Met veel gebrek en al zijn ze verschillende weken gegaan. Ze zijn bij de Heeren gebleven zoals ze zelf zeggen. Bram was ontzettend trots op zijn kinderen. Het liefst noemde hij van allemaal de diploma's en ook, als het te pas kwam, de titels. Met mij was hij gauw klaar, mijn vrouw. Waar hij niettemin blij mee was en heel goed voor gezorgd heeft. Voor mij was hij de liefste man van de wereld. Ook zijn werk en niet te vergeten de kerk vroegen al zijn aandacht en kracht. Hij had alles onder controle. Totdat de grote controleur zei, het is genoeg Bram. En ook daar stemde hij volledig mee in. Hij zei zondag nog, ik ga. En hij ging. Hij was heel blij met de meisjes van de buurtzorg. Die wil ik ook dan. Ik dan ook hartelijk bedanken. Niet het minst onze kinderen, waarvan een 5e vakantie onderbrook of zelfs gestopt heb. De huisarts die papa trouw bezocht heeft, waardeerde papa zeer. Vergeten ook de mensen van Diakonos niet. Bedankt voor jullie hulp en steun. Alle lof en dank gaat bovenal naar de Heere, onze God, die hij van harte lief had. Dank je wel.
Laten wij gaan lezen uit de Bijbel. En als antwoord op de Bijbellezing zingen we straks Psalm 43, vers 3. We lezen Psalm 42 en 43. Twee psalmen die veel op elkaar lijken en die je eigenlijk aan één stuk door kunt lezen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis van uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zijn goede tierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe me recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Twee van de kinderen, Jeska en Bram, zullen hun herinneringen aan papa delen. Wie gaat eerst? Ja.
Als je zoals ik het voorrecht heb gehad om 57 jaar lang een vader te hebben, dan zijn er heel veel herinneringen. En ik had ook heel lang was er een opa voor mijn kinderen en een overopa voor mijn kleinkinderen. Dan is er heel veel te vertellen. Maar daar is natuurlijk geen tijd voor. Dus ik heb een paar dingen gekozen die voor mij kenmerkend zijn voor papa, die hij mij heeft geleerd en die ook heel belangrijk zijn geworden in mijn leven. En dat is liefde voor God en voor zijn woord, liefde voor de natuur en liefde voor taal. Bij ons thuis waren altijd boeken. Boeken over geestelijke zaken, natuurboeken, gedichtbundels. En als papa uit de Bijbel las, dan deed hij dat op zo'n manier dat je proefde dat die woorden voor hem leefden. En als hij dan bad, dan waren wij onder de indruk. Soms gniffelden we ook wel een beetje, want als iemand iets gezegd had in de trant van ik lust geen gehaktbal, dan zei hij rustig, Heere God, ook al lusten we geen gehaktballen, we komen u danken. Papa was heel erg onder de indruk van de natuur. Gods schepping. Hij genoot er zo van om buiten te zijn en al dat moois te fotograferen. Ik herinner me die avondjes lang geleden, waar we allemaal bewonderend zaten te kijken naar een close-up van een grasje. Hoe mooi dat grasje wel niet was. En dat het dan gewoon maar gras was. Dus laat staan al die andere dingen. Hij was dol op zijn tuin, die hij ook erg gemist heeft toen hij eenmaal op het Gerstenveld woonde. Maar dan kon hij uren genietend kijken naar natuurfilms die hij zelf had gemaakt in diverse vakanties. Die liefde voor God en zijn woord en voor de natuur kwamen eigenlijk samen in die liefde voor taal. Op 8 april droeg papa nog een gedichtje aan de buurtzorg voor van de 19e eeuwse Vlaamse dichter Guido Gezelle. Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het al te malen dat God geschapen heeft. En toen ik hem vorige week, terwijl hij zo ziek was, in zijn oor fluisterde, mij spreekt de blomme een tale, toen maakte hij het gedichtje nog af. Papa heeft zelf ook veel geschreven. In het Kerkblad bijvoorbeeld. En tot hij het niet meer kon zien, schreef hij op zijn computer stukjes over zijn vader in de hemel, die hij zo lief had. En die stuurde hij dan via de mail door naar zijn kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden. Ik was er zo trots op dat hij dat op die leeftijd nog kon. En altijd getuigend over de hoop die in hem was. Over de oneindige genade van God. Ik heb iets meegenomen wat voor mij heel kostbaar is. Ik heb het al jaren bij mij op de kamer staan. Het is een bladzijde uit mijn poëziealbum. En daarin heeft papa op 4 november 1966, toen ik een meisje was van 7 jaar, het volgende geschreven. Jezu, wijs en wondermachtig, wees mijn Jeska toch indachtig. Leer haar spreken uw naam. Jezu, maak of schoon onweerdig, het uwen lof haar tongenveerdig, het uwer eer haar lied bekwaam. Ook van Guido Gezelle een beetje aangepast. Op die leeftijd begreep ik de woorden natuurlijk niet. Maar ik weet nog goed dat ik toch onder de indruk was. Iets van die grootheid van die woorden drong wel tot me door. En ik vond de plaatjes die hij erbij geplakt had prachtig. Maar wat drukken deze woorden papa's grootste wens uit? Een wens die hij had voor al zijn kinderen en schoonkinderen en kleinkinderen en hun partners en achterkleinkinderen. Dagelijks bad hij voor hen allemaal. Nog maar een kleine 2 weken geleden hoorden wij hem vanuit het diepst van zijn hart bidden voor al zijn nakomelingen. Dat ze alle kind van God zouden mogen zijn. Wij hadden een liefhebbende, biddende vader en opa en overgrootvader. En dat is het allerbeste wat je kan hebben. En dat zullen wij vreselijk missen. Jezus, wijs en wondermachtig, wees ons allemaal indachtig. Leer ons spreken, uw naam. Jezus, maak of schoon onweerdig, het uwe lof onze tongen veerdig, de uwe eer ons lied bekwaam.
Het wonder dat mijn vader heet. Afgelopen week zeiden sommige mensen tegen me: hij was wel oud, hè? Mijn antwoord was dan: ja, hij was oud. Maar tot aan zijn dood is hij altijd dezelfde papa voor mij gebleven. Jong van geest en helemaal bij. Zeg maar niet tegen de kinderen dat het wat slechter met me gaat. Want ik wil dat ze van hun vakantie genieten. Dat hebben ze verdiend. Ongelooflijk dat je dat vanuit je sterfbed nog zo aan het zorgen bent. Het was zo gaaf om te horen hoe overtuigd hij was dat hij naar de hemel ging. Elk woord wat hij sprak ging over Jezus. Tussendoor wist hij natuurlijk precies welk kind wanneer terug zou komen van vakantie. Tot aan de reparatie van auto's aan toe. Dat is mijn vader. Leeftijd is bij hem niet van toepassing geweest op wie hij was. Mijn vader en moeder hebben allebei een heftige jeugd gehad. Mijn vader is nagenoeg zonder liefde opgegroeid. En de vader van mijn moeder is in de oorlog voor haar ogen doodgeschoten. Waardoor zij samen met mijn oma voor de rest van het grote gezin ging en moest zorgen. Breng deze twee mensen bij elkaar en het is voer voor psychologen. In huidige praatprogramma's op radio en tv zou men tot de conclusie komen dat zonder begeleiding de relatie met en de opvoeding van de kinderen een grote zorg zou zijn. Als je geen liefde hebt gekend, is het heel lastig om dit zelf door te geven, nietwaar? Echter, niets is minder waar. Mijn vader heeft op eigen kracht en zoals hij zelf zou zeggen, samen met God, alle wetten van de psychologie doorbroken. Wat een kerel was hij. Bij hem voelde je altijd veilig. Volkomen veilig. Ik kan me werkelijk waar geen negatieve situatie met mijn vader herinneren. Mijn vader werd nooit onredelijk boos. Mijn vader hield je uit de wind. Mijn vader ontzorgde. Mijn vader was sterk. Mijn vader kon klussen. Mijn vader kon tuinieren. Mijn vader had humor. Mijn vader wilde dat zijn kinderen het goed hadden. Daarna pas kwam hij zelf aan bod. In de vakanties bracht pa ons altijd naar Friesland, waar hij op een boerderij voor ons het mooiste plekje op aarde had gebouwd. Daarna ging hij zelf in huis om te werken. Als wij het maar goed hadden. En als hij dan zelf ook op vakantie kon, kwam hij natuurlijk terug om zelf ook van de natuur te genieten. Want daar hield hij zo van. Natuurlijk had hij ook zijn nukken. De bekendste zin als hij hielp met huiswerk was stevast: luister nou toch eens naar me. En als hij echt heel boos was of pijn had, dan riep hij: vergeef me. Vrij vertaald, vergeef me. Hoe heerlijk is het om jezelf om vergeving te vragen als je net met een hamer op je duim hebt geslagen. Daar snapte ik als kind dan ook helemaal niks van. Maar alles deed hij biddend. Stil, niet in het openbaar, niet op de voorgrond, gewoon in zijn binnenkamer. Ik heb een aantal pittige dingen meegemaakt in mijn leven. Als ik dan met hangende pootjes bij me kwam om te vertellen wat er gebeurd was, dan was er alleen maar een groot welkom. Dan was er geen veroordeling. Dan was er geen preek over wat je allemaal niet goed had gedaan. Of over hoe het anders had gemoet. Dan was daar gewoon mijn vader. Luisteren. Een enkele opmerking of een vraag. En als je wegging, dan wist je zeker dat hij voor je ging bidden. Je kon erop rekenen dat je dan binnen een week nog een mail of een brief kreeg waarin papa de Bijbel had bestudeerd en op grond van de Bijbel je nog een keer ging troosten. Wederom zonder veroordeling. Het was altijd: mijn zoon, ik hou van je. Wekelijks stuurde mijn vader een mail naar al zijn kinderen en kleinkinderen met in de bijlage een Bijbelstudie met de naam kort en bondig. Dat was het ook. Welke vader of opa doet dat? Wederom niet pusherig of ik heb de wijsheid in pacht. Nee hoor, gewoon doe ermee wat je wilt. Mijn ouders zijn eens ernstig bezorgd geweest dat ik was verongelukt tijdens een training in het buitenland. De week erna kreeg pa de dominee op bezoek. En die zei tegen hem, pa zei tegen de dominee: ik wist niet dat ik zoveel van mijn zoon hield. Moet je nagaan hoeveel God de Vader wel niet van ons houdt. Vandaag wil ik het graag omdraaien. Ik wist niet dat ik zoveel van mijn vader hield. Moet je nagaan hoe groots God de Vader in de hemel is. Door jou geloof ik in God. Jij bent voor mij het wonder dat mijn vader heet. Met trots ga ik je begraven, ouwe. Je bent niet dood, je leeft. En ik zal de erfenis van jouw klasse proberen door te geven aan anderen. Gewoon man zijn, stil. Ik hou van je. Mama en lieve zussen, wat een pittige weken hebben we samen gehad. We hebben jouw man en onze vader naar Jezus toe gezongen. Hoe vreed ook, ik had deze weken met jullie nooit willen missen. Heerlijk ouderwets met elkaar in één huis. Janken, gieren van het lachen en zorgen om elkaar. Net zoals vroeger. Ik ben nu nog de enige man in het gezin. Jullie moeten weten dat als jullie een mannelijk Van Dijken advies nodig hebben, jullie altijd bij mij terecht kunnen. Ik hoop dat ik dan een beetje op papa lijk, oké? Okay? Ik hou van jullie.
Lieve mama, de kinderen, Henriette, Els, Jeska, Heidi, Dorrit, Bram, schoonzoon, schoondochter, kleinkinderen, achterkleinkinderen, vrienden, allemaal die hier bij elkaar gekomen zijn. De psalmen die we net hebben gelezen, 42 en 43, die komen midden uit de kwetsbaarheid, de breekbaarheid en de angst van het leven. De dichter is ziek. Hij voelt een doodsteek in zijn beenderen. Hij kan niet meer naar de tempel gaan. Mensen laten hem in de steek. Hij ligt alleen op bed. En hij voelt zich alleen gelaten. En dan komt er heel wat op je af. Wat heb ik nou nog? Nu ik niet meer zelf kan lopen. Wie ben ik nog? Als ik niet meer kan zorgen voor anderen. Als ik afhankelijk word. En mensen lachen hem uit. Waar is nu je God? Eerst was je een stoere vent. Je had heel wat praatjes. Toen het leven nog goed ging, toen wist je het wel te vertellen. Als je leven goed gaat, ja, dan is God vanzelf ook goed, hè? En als je gelovig bent, dan weet je, het is best makkelijk om te zingen als alles van een leien dakje gaat in je leven. Maar nu, als je armen en benen geen kracht meer hebben, als je voor alles hulp nodig hebt, als je afhankelijk wordt van anderen, wat als je niet meer op eigen kracht tot God kunt naderen? Wat is het dan allemaal nog waard? Hij is ziek en bang. En hij voelt zich alleen, verlaten door mensen en door God. En in die eenzaamheid en angst en ziekte spreekt hij zichzelf toe. Hij spreekt tegen zijn ziel, tegen zijn leven. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? En hij verlangt naar God als een hert dat schreeuwt naar water. Zijn ziekbed wordt een plaats van zoeken, van diepgang. En nu komt het erop aan. De diepte roept tot de diepte. Ik kan het niet meer. Wat kunt u nog, God? Ik kan niet meer bij u komen, in uw huis. Kunt u naar mij komen? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Een paar maanden geleden vroeg ik aan pa, toen we zijn uitvaart aan het voorbereiden waren, dat is eigenlijk zo de afgelopen maanden bij stukjes en beetjes steeds verder gegaan. Ik vroeg hem, welk Bijbelgedeelte zou je willen laten lezen tijdens je uitvaartdienst? En dat zouden er heel wat kunnen zijn, hebben we het net ook gehoord. Hij kende de Bijbel van binnen en van buiten, was er elke dag mee bezig. We herinneren ons dat allemaal volgens mij, hè, dat hij dan op zijn stoel zat en met zijn Bijbel op de leuning, soms met een boekje of een verklaring ernaast. Soms maakte hij die verklaring zelf. Maar hij aarzelde geen moment. Hij zei, deze tekst. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Psalm 43, vers 5. En hij zei erbij, zet maar een streep onder menigvuldige. En als je toch bezig bent, ook onder mijn God. En toen zei hij het nog eens. Op die manier die alle kinderen en kleinkinderen van hem kennen. Alsof elk woord nadruk kreeg. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En Mijn God. Een van de kleinkinderen zei: opa las altijd voor alsof hij er zelf bij was. Als pa, als Bram de Bijbel voorlas, dan was het alsof hij zong. De verlossing van mijn aangezicht. Wat is dat? Wat betekent dat? Nou, het aangezicht, dat is waarmee je elkaar aankijkt. Dat is ook het eerste waarnaar je kijkt als je naar iemand anders kijkt. Het aangezicht. Dat staat in de Bijbel voor met elkaar in contact staan. Via je gezicht sta je als het ware met elkaar in contact. Het staat voor relaties. En als je je aangezicht bedekt in de Bijbel, dan schaam je je. Je durft een ander niet in de ogen te kijken. Je wilt niet gezien worden. Leven voor Gods aangezicht, dat is leven in relatie met God, in contact met God. Je aangezicht, dat staat voor kennen en gekend worden. Geliefd worden en liefhebben. Als je aangezicht verlost wordt, dan word je in eer hersteld. Je mag iedereen weer recht in de ogen kijken en je mag zeggen: mijn God. Pa wist wat dat was. De verlossing van je aangezicht. Menigvuldig. Sommigen van ons weten niet zo goed wat het is. Alleen zijn. Je eenzaam voelen. Maar hij wist dat. Heel goed. Een van de kinderen zei het nog vorige week en Bram zei het net ook. Menselijkerwijs gesproken stond papa voorgesorteerd om een heel moeilijk mens te zijn. Hij was door het leven flink beschadigd. Geboren als enig kind in een huwelijk dat je vandaag gerust ziekmakend kunt noemen. Nooit een kus gehad van zijn moeder, die psychisch zwaar ziek en bedreigend was. Bram, pa, werd niet gezien zoals hij was. Niet geliefd zoals hij nodig had. En daaroverheen kwam de oorlog met vernederende ervaringen. Een baan waarin hij zich niet gewaardeerd wist. Menselijkerwijs gesproken had pa alle excuus om onmogelijk te zijn. Maar hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Dat was de rots in zijn bestaan. Pa zei: het gaat in die uitvaarddienst niet om mij. Het gaat om God. In zijn leven was God actief. En hoe, dat blijft natuurlijk altijd een mysterie voor iedereen van ons. De diepte spreekt tot de diepte, zegt deze psalm. Maar in dat beschadigde leven van pa daalde Gods licht en waarheid neer. En iedereen die hem heeft meegemaakt weet hoe belangrijk, hoe diep geworteld zijn geloof voor hem was. God was zijn rots die hem nooit heeft verlaten. En daarvan wilde hij getuigen, zijn leven lang, te pas en ook wel eens te onpas. De buurtzusters kunnen erover meepraten. Want zelfs toen hij al bijna niet meer kon praten, kon hij het niet laten om af en toe iets goeds te zeggen van zijn God. Sommige mensen vonden dat misschien vervelend, ik weet het niet. In onze samenleving vinden we dat al gauw te veel als mensen te vaak over God praten. En hij deed niet anders. Maar ik hoop dat iedereen die hem heeft meegemaakt iets gezien heeft van inderdaad het wonder van zijn leven. Iets gezien heeft van Gods genade in een gebroken mens. Hoe zei pa het? Letterlijk zo. Het gaat om God. Want als hij er niet was, dan was ik er ook niet. En dat kun je heel letterlijk opvatten natuurlijk. Hè. Zonder God had ik het leven niet gehad. Maar ik denk dat Bram, dat pa, nog iets anders bedoelde. Ik was geen mens geweest, geen man, geen vader, geen opa. Niet de mens die ik ben geworden als God er niet was. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. God heeft van mij een mens gemaakt. Een geliefde. Iemand die lief kan hebben. En trouw kan zijn. En kan zorgen voor zijn gezin. En daarom heeft hij deze liturgie ook zelf ontworpen. Hij wilde dat deze samenkomst ook een getuigenis zou zijn. Dat je je vandaag uitgenodigd zou voelen om het eens met die God te proberen. Of het opnieuw met die God te proberen. Dat je aangeraakt zou worden door Gods liefde. Gods licht en waarheid kwamen in zijn leven en hebben er gewerkt. Ook als hij onrustig was, 's nachts, soms overdag. Ook als de littekens uit het verleden opspeelden en jeukten en pijn deden. Het verlangen om bij God te zijn was voor pa uiteindelijk altijd sterker dan de golven die over hem heen sloegen. Al uw golven en uw baren zijn over me heen gegaan, zegt Psalm 43. Maar die golven en die baren, dat waren waterstromen van God, waaraan hij zijn dorst kon lessen als een hert. Dat hert dat schreeuwt naar waterstromen. Zo dorst mijn ziel naar u, o God. Mijn God. Hoe heeft Gods genade gewerkt in zijn leven? Ik denk dat ik pa recht doe als ik zeg dat hij daarvan veel ervaren heeft om mama die hem 66 jaar heeft liefgehad. Met haar levenslust en levensmoed. En door de kinderen en kleinkinderen van wie hij zo zielsveel hield. In zijn gezin wist hij zich geliefd en gekend. Daarin ervoer hij de verlossing van zijn aangezicht. Gezien worden en aankijken. Geliefd worden en liefhebben. Abraham mocht hij worden. Een vader van gelovigen. En juist de laatste maanden, het laatste jaar is daarbij, denk ik, enorm belangrijk geweest. Deze psalm verwoordt volgens mij een angst die we allemaal kennen. De angst om je kracht te verliezen. Om afhankelijk te worden. Een van de dingen die mensen vandaag het ergste vinden wat er is. Afhankelijk worden. Jezelf niet meer kunnen redden. Wie wil dat nou? Maar wat we in de Bijbel telkens weer lezen is dit. Juist wanneer we zwak zijn, komen Gods licht en waarheid naar ons toe. Hij verlost ons aangezicht, niet wij zelf. In het hart van de Bijbel, in het hart van het christelijk geloof, hangt een man aan een kruis. Naakt, eenzaam, ziek en zwak. Volkomen hulpeloos, verlaten door mensen en door God. En dat was het moment waarop God de wereld redde. In zijn afwezigheid is God het meest nabij. Gods grootste kracht komt in het moment van diepste zwakheid en duisternis. En daaruit mogen we hoop putten. Daarmee mogen we elkaar vandaag troosten. We mogen geloven dat het verlies van onze kracht niet de grootste ramp is die ons kan overkomen. Ons ziekbed kan een tempel worden. Pa, ma en de kinderen hebben dat ervaren. Bram, onze vader, schoonvader, was altijd een sterke man. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Gedisciplineerd. Hij had zichzelf onder controle. Een harde werker. Een waardige man. De laatste maanden verloor hij dat allemaal. Stap voor stap. Hij kon steeds slechter zien. Zodat hij niet meer kon lezen. Hij kon niet meer goed lopen. En uiteindelijk helemaal niet meer. En toen kon hij niet meer goed zitten, want daar werd hij zo duizelig van. En uiteindelijk kwam hij niet meer van zijn bed af. Altijd dacht pa dat hij degene zou zijn die aan het eind van hun leven voor zijn Celia zou zorgen. Zij zat immers in de rolstoel en hij kon alles nog. Maar het was omgekeerd. De laatste maanden moest hij voor zichzelf laten zorgen. En ma kon veel meer dan hij. Dat was moeilijk, maar het was een proces van genade. En ook in dat proces, juist daarin heeft God zijn aangezicht verlost. Juist toen zijn kracht wegviel, werd Bram kwetsbaar. Barrières vielen weg. Hij hoefde zich niet meer groot te houden, onder controle te houden. Het was een tijd van intimiteit, van tederheid. Dingen konden worden uitgesproken. Vergeving gevraagd en gegeven. Liefde verklaard. En Celia, mama, die zei het meer dan eens. Ik ben zo dankbaar voor die laatste maand. Aan het eind kon pa alleen nog maar liefde ontvangen en liefde geven. Zich koesteren in de liefde van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen. Waardoorheen hij zich Gods geliefde wist. En hij kon het geven in een aanraking, in een glimlach, in woorden. Houd je van me? Ik hou nog veel meer van jou. Dat werd het refrein van zijn laatste dagen. Zonder God was ik er niet geweest. Juist in de laatste maanden werd papa steeds meer een man zoals God hem bedoelde. Een getuige van zijn liefde en genade. We kregen hem allemaal te zien zoals hij was. Een gevoelige man die wilde zorgen en dienen en liefhebben. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Zijn kracht, Gods kracht, wordt in zwakheid volbracht. Zijn ziekbed werd een plaats van liefde en zorg, van tranen en lachen, van zingen en gebed, van hoop, getuigenis en uitzien. Vallen en opstaan. Ja, dat is ook het leven met Jezus. Maar uiteindelijk mag je opstaan en naar de Vader gaan. En dat is waarvan hij getuigde in zijn leven. En dat is waarnaar hij verlangde voor ons allemaal. Hij wilde dat deze dienst de laatste getuigenis zou zijn voor jou en voor mij. Er is geen val zo diep of God is dieper gegaan. Er is geen situatie zo moeilijk, geen ziekbed zo zwaar of God kan daarin zijn licht en waarheid zenden. Laten we in onze eigen levens verlangen naar Hem die ons aangezicht verlost en onze God wil zijn. Jouw God, mijn God. Nu is papa naar zijn vader gegaan. Hij is ingegaan tot Gods heiligdom. De God van wie hij zoveel hield. Mijn God. En we zijn verdrietig en blij. We missen hem en we weten dat het goed is. Dat hoort allemaal bij elkaar. En zo hebben we volgens mij dat ook ervaren. En deze psalmen laten dat ook zien. De diepte en de hoogte vinden elkaar. De tranen en de lach. Maar we mogen hier en nu ons hele leven, ons hebben en ons houden, al die gemengde emoties, al die verwarring en vreugde voor God brengen. Een paar weken voor zijn sterven, toen we de uitvaarddienst afronden, zei pa: als jullie straks zingen, dan zing ik boven heel hard mee. En misschien wel met de banjo. Laten we dat doen. Laten we gaan zingen. Amen. Psalm 43, vers 4. Laten we samen danken. Trouwe God, wij danken u voor het leven van Bram. Wij danken u dat u vandaag tot ons wilde spreken. In getuigenissen, in woorden, in herinneringen, in liederen. U bent erbij. We komen bij u als mensen die verdrietig en ook dankbaar zijn. U hebt het leven van onze man, vader, schoonvader, opa, overgrootopa tot voltooiing gebracht. Hij mocht de leeftijd bereiken van de zeer, zeer sterke. En hij bleef zeer, zeer sterk, bijna tot het eind toe. en helder van geest. Een getuige tot het eind. Hij heeft zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen mogen zien. En zij hebben hem mogen zien en van hem mogen genieten. En zich geliefd door hem geweest. En geweten en gedragen door zijn gebeden. We danken u daarvoor. We danken u voor wat u kunt doen door uw genade in het leven van een zwak en kwetsbaar mens. En daarom beroepen wij u ons op het werk dat u gedaan hebt in zijn leven en in het leven van dit gezin. Wilt u ook in de toekomst dit blijven doen? In het leven van Celia, van mama. Geef haar kracht en vrede en uw troostende aanwezigheid. Wilt u dat geven in het leven van de kinderen? Geef dat ze zich mogen verheugen om hun vader terug te zien in uw heerlijkheid. Geef het in het leven van de kleinkinderen, nu ze geen opa meer hebben die voor hen bidt. Geef dat ze dit altijd mogen herinneren. En dat ze daardoor ook naar u op zoek blijven. Heer, we bedanken u. En we bidden u ook om kracht. Straks als we vader gaan wegbrengen naar het graf waar Monica ook is. Dan bidden we om kracht en we bidden om uw nabijheid. Geef dat ook daar een getuigenis mag zijn van uw genade en heerlijkheid. En dat we door onze tranen heen ook mogen lachen en mogen zingen. We bidden dat en we danken u hiervoor. In Jezus' naam. Amen. We zingen twee slotliederen. En dan na de zegen zal Els van Dijk het slotwoord tot ons spreken. Laten we zingen. Mag ik jullie verzoeken te gaan staan voor de zegen? Van de God die zegt, ik ben en ik zal er zijn. Vandaag, als het een heel moeilijke dag is, morgen, overmorgen en alle dagen die nog komen, tot in eeuwigheid. De genade van Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie. Amen. Ik geef graag het woord aan Els voor het slotwoord. Gaat u zitten.
Toen we zondagavond of aan het eind van de middag zagen dat het echt op het einde liep met papa, lag er nog een tijdschrift aan het hoofdeinde van zijn bed. En iemand zei, dat moeten we eigenlijk weghalen. En ik dacht, en ik zei ook, het past eigenlijk wel heel erg bij papa. Want het was een tijdschrift met op de voorkant een foto met een roeibootje met buitenboordmotor. In een prachtig watertje in een geweldig mooi natuurgebied. Fantastisch. Want wat God ons in onze Vader heeft gegeven is niet alleen, Jeske zei het ook al, liefde voor de schepping, de schepper, eerbied voor hem, ontzag voor hem, liefde voor hem. Maar ook en vooral voor dat wat onze God aan ons heeft toevertrouwd. En toen we dezelfde ervaring als met Stefan, we hebben een consistente vader. Toen we het met elkaar erover hadden om het voorlaatste lied wat we zojuist gezongen hebben ook op te nemen in deze liturgie, zei papa, ja, dat doen we. En ik zing mee. Zo consequent was hij. Maar dan ga ik even terug naar het tijdschrift. Naar het roeibootje. Want op een gegeven moment kocht hij een roeibootje. Eerst nog zonder buitenboordmotor. Maar die kwam er al snel bij. En we gingen prachtige tochten maken. Papa was dol op de schepping. Zei ik al. De Friese meren, de Alpen, de Wadden, de Weerribben, Zeeuws-Vlaanderen, waar deze foto is genomen. De blauwe kamer, het fietspad langs de grift. Het maakte allemaal niet uit. God is zo groot. En in het bootje maakten we prachtige tochtjes. En toen papa en mama 25 jaar getrouwd waren, kwam er een bootje waarin je kon overnachten. En hij ging dat een naam geven. Hij doopte dat bootje Pama 25. Dat was niet voor elke passant helder. Want het schalde nog wel eens over het water de veronderstelling dat papa op stap was met een jonge blom van 25. Dat zou hij natuurlijk nooit doen. Want papa ging nooit zonder zijn eigen Celia. Hé mama, dat zou hij nooit doen. En nog later kwam er een echte boot waar zelfs vaarvakanties mee werden gehouden. Papa was een schipper. Vandaar de touwen aan de kist waarmee we hem wegdragen. Papa was een schipper. En voor een schipper zijn een aantal dingen heel elementair. Ik noem er drie. Voor een schipper is het heel elementair dat hij koers houdt. Dat hij duidelijk weet welke richting hij op moet. Dat hij visie heeft. Want anders gaat het bootje zwalken over het water. En als er iets is wat kenmerkend was voor papa, was visie, was richting, was de stip op de horizon, die kant moet het op. En of het nou ging om het gezinsleven, om het kerkelijk leven, om de focus op de God van zijn leven, zijn Heer en Heiland, die liet hij nooit los. Ook al was het wel eens lastig, want iemand die voorop loopt, die wordt niet altijd begrepen. En dat heeft papa ook moeten ervaren, dat mensen hem soms niet begrepen. Maar dat veranderde de koers niet en het veranderde de richting niet. Papa was koersvast. Er is maar één richting, mijn Heer, mijn Heiland. Het tweede wat kenmerkend is voor een schipper, is dat hij anticipeert op de omstandigheden. Je kunt niet altijd hetzelfde zijn. Bij de een verwoord je de dingen zus, bij de ander verwoord je de dingen zo. In de ene fase van het leven gaat het zus en in de andere fase van het leven gaat het zo. Soms moet je dingen aanpassen. Maar je moet meebewegen met de mensen die je ontmoet. Je moet meebewegen met de tijdgeest waar je mee te maken hebt. En papa deed dat zo wonderbaarlijk mooi. Wij zeiden wel eens tegen elkaar, hij pakt iedereen in. En dat bedoelden we niet negatief. Maar hij had de gave van het communiceren, van het contact maken. Maar je hebt ook de gave om na te denken, wat is nou nodig in de kerkelijke gemeente waarin ik ben? Want als het nou het geval is dat er zomaar ergens in een woonwijk mensen niet zo makkelijk tot Jezus te brengen zijn, mensen niet zo makkelijk de drempel van zo'n prachtig kerkgebouw overstappen. Misschien moet er dan in zo'n woonwijk een gebouwtje neergezet worden. Waar mensen op een heel laagdrempelige manier met het evangelie in aanraking komen. En zo is het werk van de poster geboren. Prachtig. Papa heeft aan de wieg van het posterwerk gestaan. En ik vind het fantastisch om dat ook te mogen laten behoren tot zijn geestelijke testament. Dat hij ons meegegeven heeft. En het derde. Wat een schipper moet kunnen, moet zijn. Een goede schipper zorgt ervoor dat hij de wind in de zeilen houdt. Want als je de wind niet in de zeilen houdt, dan val je stil. En als er iets is, en ook dat is eigenlijk al gezegd. Maar in een slotwoord mag je een beetje de dingen samenvatten. Als er iets is wat papa heeft gedaan, is dicht bij het woord blijven. Om zo ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest. Om zo goed te luisteren hoe de Geest wegen schrijft in de tijd. Dat was papa. Hij is ons voorop gegaan. In het aanvoelingsvermogen, wat nodig is in de tijd waarin we leven, in wat mensen nodig hebben, in wat zijn kinderen nodig hebben, in wat zijn kleinkinderen nodig hebben. Hij wist altijd de juiste toon te treffen. Hij was tot het laatst toe betrokken bij elk van ons. Els, hoeveel aanmeldingen hebben jullie nu? Dan lig je te sterven en dan is dat nog voor hem belangrijk. Zoveel zorg, zoveel aandacht, zoveel betrokkenheid. Of als ik het samenvat, wil je deze drie elementen tot uitdrukking brengen, dan moet je wel een mens zijn met een heel groot hart. Dat was papa. Misschien zag je dat niet altijd aan de buitenkant. Een man met een groot hart. Voor zijn God, voor zijn heiland, voor zijn gezin, voor zijn kleinkinderen. Gisteravond heb ik eens nog eens wat zitten bladeren in fotoalbums die bij mama thuis lagen. En toen viel het me extra op, al die bijschriften bij allerlei foto's van ons als kinderen en van mama. Want er is maar één Celia. Er is er maar één. En al die foto's getuigen van zoveel blijdschap. Papa is thuisgekomen in zijn gezin. Dankzij zijn God. En ik hoop dat door deze woorden en door deze hele dienst wij iets hebben mee mogen geven van het geestelijke testament dat mijn vader heeft achtergelaten. Dat testament is vol, dat is voltooid. En ik hoop dat u daar iets van mag oppakken, mag meenemen. Misschien wel door geïnspireerd worden door de vader die wij hebben gehad. En die altijd in ons hart voortleeft. Mama heeft al woorden van dank gesproken en ik wil ze nog even onderstrepen. Ik zie daar de mensen van buurtzorg zitten. Geweldig wat jullie doen. Jullie doen niet alleen je werk, maar jullie doen het met hart en ziel. En zeker de afgelopen tijd hebben we dat extra gevoeld en extra. We wisten het eigenlijk al wel. Maar als je zo intensief rond zo'n sterfbed betrokken bent, dan hebben we het weer extra gevoeld en diep, diep respect. Diep respect ook voor de vrijwilligers van deze gemeente. Een aantal mensen heeft zich ongelooflijk ingezet de afgelopen tijd voor papa en mama. En ook daarvan zijn we diep onder de indruk, want dat konden we allemaal niet met elkaar opbrengen. En er waren een aantal mensen ongelooflijk trouw in zorg, in aandacht. Diep respect ook daarvoor. Dank voor de mensen die een scheepsmaatje van papa wilden zijn. Een aantal van die mensen is al overleden. Dat krijg je als je zelf zo oud wordt. Maar ik zie nog wel mensen in deze zaal zitten die ook een scheepsmaatje van papa zijn geweest. Door met hem te praten, om met hem op pad te gaan. Daar danken wij jullie voor. En straks gaan we nu papa begraven. Ik zou het eigenlijk liever anders zeggen. Stefan heeft het eigenlijk ook al wel gezegd. We gaan zijn lichaam zaaien in de aarde. Begraven is meer dan afsluiten van een aards leven. Het is ook een handeling met het oog op de toekomst. We zaaien niet om er nooit meer naar om te kijken. We zaaien omdat we uitzien naar een grote toekomst. We zaaien omdat we in afwachting zijn van de grote dag van de oogst. En als je in afwachting bent, dan is dat geen passiviteit, maar dat is een activiteit in uitzien naar. Daarom gaan we zo meteen papa uitdragen onder het Halleluja van Händel. Dat zingt dat het koninkrijk van deze wereld het koninkrijk van onze God is geworden. Hij regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom is het zoals papa zei, aan het eind van zijn leven begon hij in het Engels en in het Frans. En het eerste wat hij zei was, we will meet again. En hij zei ook, adieu.
Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere dankdienst. En we zullen, zoals Els al aangaf, meneer Van Dijk naar de begraafplaats begeleiden. Na de begrafenis bent u hier wederom van harte welkom om in deze kerk de familie te condoleren en informeel samen te zijn. De kinderen en mevrouw Van Dijk dragen meneer zo naar buiten. Daarna mag ik u vragen, en dan wil ik eerst de klein- en de schoonkinderen vragen om achter ons aan te komen, en daarna de rest van de genodigden om mee te komen naar de begraafplaats, de Munnikenhof. Dan wil ik de kinderen gaan vragen om bij me te komen om vader uitgeleide te doen. En wil ik u vragen te gaan staan, alstublieft.